Goedenavond allemaal. We lezen met elkaar uit Romeinen hoofdstuk 8. Romeinen hoofdstuk 8. Romeinen 8 vers 14. Romeinen hoofdstuk 8, vers 14. Ik stel voor dat we lezen vanaf vers 12. Romeinen 8, vers 12. Het gaat me om vers 14, maar volledigheidshalve even vanaf vers 12. Wel nu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers, zoveel als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Immers, zoveel als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Het verlangen naar het kennen, het verstaan en ook het leven naar Gods wil is een van de bewijzen dat wij kinderen van God zijn. Zoveel als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Natuurlijk, in dit verband, in onze context, wijst het daarop dat de Heilige Geest ons ertoe leidt om nee te zeggen tegen de zonde en ja te zeggen tegen het koningschap van de Heere Jezus Christus in ons leven. Dus als wij lezen zoveel als we door de Geest Gods geleid worden, gaat het om de leiding van de Heilige Geest in het heiligingsleven. Maar daar is het niet toe beperkt. En wij leren hier dat zoveel als we door de Geest Gods geleid worden, zonen, kinderen van God zijn. En het geleid worden, het doen van Gods wil en een plan voor je leven is eigenlijk een indicatie, een bewijs dat je ook in waarheid een kind van God bent. Het is door de inwoning van de Heilige Geest dat we naar de wil van God voor ons leven gaan vragen. Nu is het belangrijk om te weten dat de Heere God inderdaad een plan voor ons leven heeft. Hij heeft, naar mijn overtuiging, voor elk van zijn kinderen een specifiek op maat gemaakt plan. Iets wat bij ons past. Waar de Heere ons voor wil gebruiken. In Psalm 32, vers 8 en 9, dat is een van die drie psalmen die David geschreven heeft naar aanleiding van zijn zonde met Batseba. Heeft een jaar lang niet willen buigen onder de tuchtigende hand van de Heere. En hij komt na een jaar tot schuldbelijdenis. En dan zegt hij in Psalm 32 vers 8 en 9, de Heere spreekt, ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan. En natuurlijk ook in zijn context moet je dit weer uitleggen als dat we onderwezen worden om de weg van de schuldbelijdenis te gaan. Maar daar wordt het opnieuw niet toe beperkt. De Heere onderwijst ons en leert ons de weg die we moeten gaan. En zegt dan dat we niet ongezeggelijk als een paard zonder verstand, zonder bit of toom moeten zijn, maar dat we ons door de Heere moeten laten leiden. Als degene die, zeg maar, de teugels in de handen heeft in ons leven en ons elk willekeurig pad richting op kan sturen, laten we ons door God laten gezeggen. Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die u moet gaan. En wees niet als een paard of als een muildier zonder verstand, welks toom men bedwingt met toom en bit. Welks trots men bedwingt met toom en bit. Een van de teksten waar mijn inziens heel duidelijk staat dat God een plan heeft met ons leven is Efeze 2 vers 10. En misschien dat u dat met mij kunt opzoeken. Efeze 2 vers 10, en dan lezen we eerst even vers 8 en 9, een tekst die velen van u wellicht ook uit het hoofd kennen. Want in Efeze 2 vers 8 staat, want uit genade bent u zalig geworden door het geloof. En dat niet uit uzelf, het is een gave van God, niet uitwerken, opdat niemand roeme. Dus dat, laat dat heel duidelijk zijn. Het is uit genade door het geloof dat we zalig zijn geworden. Dat staat compleet los van onszelf. Werken, goede intenties, hebben we er allemaal niet mee te maken. Het is niet uitwerken opdat niemand zou roemen. Op niemand in de hemel zal straks zichzelf op de borst kunnen slaan en zeggen, ja, ik ben hier omdat ik mijzelf heb opgewerkt tot een niveau waarop ik acceptabel ben voor de Heere God. Dat is uitgesloten. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem een vrije gunst alleen. Na dat gezegd te hebben, dus je bent nu uitgenaderd door het geloof, onder het overtuigende werk van de Heilige Geest, een kind van de levende God geworden. Dan moet je eens lezen wat vers 10 zegt. Daar staat, want zijn maaksel, wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus. Aha, dit is dus een van die teksten, een van die 130 teksten in het Nieuwe Testament, die spreken over het in Christus zijn. Nou, we weten allemaal nog hoe we in Christus komen. Het is op hetzelfde moment dat we overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel, onze toevlucht hebben genomen bij de Heer Jezus Christus voor de vergeving van zonde, de rechtvaardigmaking en het eeuwige leven, dat de Heilige Geest ons in Christus heeft gedoopt. En dat betekent, dan ben je in Hem, dat wil zeggen dat zijn gerechtigheid, zijn volmaakte leven, jou wordt toegerekend. Dan ben je schuldeloos voor God. De rechtvaardigmaking is feitelijk een niet schuldig verklaring. En daar hoef je geen leesjes voor te betalen, voor deze niet schuldig verklaring. Het is iets wat je om niet ontvangt. Onschuldig. Dat is de rechtvaardigmaking. Waarom? Omdat je in Christus bent. En in Christus zijn al je zonden weg. Dat volmaakte leven van de Heere Jezus wordt jou toegerekend. Nou, let er goed op. Zijn maaksel zijn wij. Geschapen in Christus Jezus. Het is geheel en al Gods werk. Maar wat staat er dan? Om, met welk doel? Geschapen in Christus, met welk doel? Om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen, opdat wij daarin zouden leven. Dus nadat wij tot de Heer Jezus Christus zijn gekomen, uit genade door het geloof, iets wat geheel en al Gods werk is, zegt de Heer, ja, ik heb je geroepen om mijn kind te zijn, maar niet om nu passief te zijn, maar om mijn plan voor jouw leven te gaan volgen. Om de goede werken te doen, opdat we daarin zouden wandelen. Dus God heeft voor ons goede werken voorbereid. Hij heeft een plan voor ons leven, wat aansluit bij hoe Hij ons gemaakt heeft, welke gaven en talenten Hij ons gegeven heeft. En naar dat plan behoren wij ons leven dan ook in te richten. Goede werken die God van tevoren bereid heeft. Dus dat is al klaar, dat plan is al klaar. Het is van tevoren bereid opdat wij daarin zouden wandelen. Opdat wij naar de wil Gods, het plan van God voor ons leven zouden wandelen. Dat is een uitermate belangrijke tekst. Als u Efeze hoofdstuk 5 vers 17 leest. Dan staat daar ook, wees daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan of begrijp wat de wil van de Heere is. U ziet ook, daar worden we opgeroepen om de wil van de Heere te onderzoeken, om de wil van de Heere te kennen. Dat is uitermate belangrijk. Er zijn er 6 verklaringen in het Nieuwe Testament die spreken over de wil van God. Dan lees je tekst als, dit wil God, uw heiliging. Dit wil God dat er niemand verloren gaat. Een soortgelijke tekst. 6 van dit soort hele duidelijke verklaringen in het Nieuwe Testament. Nu moeten we van tevoren even duidelijk maken dat er over de besloten, de vaststaande wil van God wordt gesproken en de wensende wil van God. En dat is niet een flauw onderscheid, maar een noodzakelijk onderscheid. Je hebt de wensende wil van God en de besloten wil van God. Het raadsbesluit van God. Dat is zijn besloten wil. Dat staat vast. Het is Gods raadsbesluit dat zijn zoon in deze wereld zou komen. En in onze plaats en voor onze zonde zijn leven zou geven op die heuvel even buiten de stadsmuren van Jeruzalem, op Golgotha. Waar hij onze zonde verzoend heeft. De schuld van onze zonde betaald heeft. Dat was Gods raadsbesluit. Het is Gods raadsbesluit dat de Heer Jezus straks zal weerkomen. En dat hij in eindeloze vrede en gerechtigheid zal regeren. Over deze aarde tot in der eeuwigheid. Maar het is niet Gods besloten wil dat alle mensen behouden worden. Als er staat God wil niet dat er iemand verloren gaat. Dan begrijp je ook, als de Heere God dat echt niet wil, dan gebeurt het niet. Als God niet wil dat er iemand verloren gaat, dan gaat er niemand verloren. Als dat zijn besloten wil zou zijn, zijn wetmatige wil. Nee, het is zijn wensende wil dat er niemand verloren gaat. Als het zijn besloten wil zou zijn, dan zou je kunnen zeggen, daar heb je al verzoening. Dan worden alle mensen automatisch behouden. Maar dat geloven we niet. Dat geeft de Bijbel ook geen enkele reden toe. Want we hebben zojuist gelezen in Johannes 17, dat de zoon des verderfs verloren is gegaan. Dus dat is, en dat betreft Judas, en dat is een lichamelijke nakomeling van Abraham, Isaac en Jacob, die verloren is gegaan. Voor eeuwig. Dus het is niet Gods wil dat iedereen behouden wordt. Dat is wel zijn wensende wil. En daarmee krijgen we ook een blik in het hart van God. Dus als wij die teksten lezen over de wil van God, dan is het altijd nog weer de vraag, wat wordt hier precies bedoeld? En dat wordt vanuit natuurlijk de oorspronkelijke taal en ook vanuit het verband dikwijls duidelijk waar we mee te maken hebben. Maar dan is er ook heel bijzonder die wil van God voor ons leven. En we worden hier onder andere in Efeze 5 ook opgeroepen om de wil van God voor ons leven te zoeken. Om die wil van God voor ons leven te verstaan. In Colossense 1, vers 9 en 10, daar doet Paulus een indringend gebed dat ook de Colossense de wil Gods mogen verstaan. Colossense hoofdstuk 1, in zijn voorbeden voor de broeders en zusters in Colosse, schrijft hij, vers 9, daarom houden ook wij niet op vanaf de dag dat wij het gehoord hebben voor u te bidden en te smeken. Colossense 1, 9, vers 9b, dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil. In alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God. Paulus, en dat doet hij op meerdere plaatsen in het Nieuwe Testament, bidt dat de gelovigen in Colosse, of degene aan wie hij zijn brief schrijft, dat zij vervuld mogen worden van de kennis van Gods wil. De kennis van Gods wil. En dat is natuurlijk op zich niet beperkt tot de kennis van Gods wil voor mij privé. Maar het is daar ook niet, dat is ook niet uitgesloten. Dus het gaat hier om het geheel van Gods wil voor mijn leven, wat zijn openbaring in de schrift betreft, als ook van die dingen die niet geopenbaard zijn op dit moment. Goed, dus met deze enkele passages hoop ik dat het voor u duidelijk mag zijn dat de Heere God een plan heeft voor uw leven. In Spreuken 3, vers 5 en 6, u hoeft het niet op te zoeken, daar zegt de Heere, vertrouw op de Heere met uw ganse hart, steun op uw eigen inzicht niet, ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden, de weg van je leven, recht maken. En daar is de Heere God dus helemaal bij betrokken. En dat is zo gedetailleerd, het is zelfs zo gedetailleerd, dat als de Heere Jezus in de bergrede schrijft over Gods betrokkenheid op ons leven, dat hij het zelfs heeft over de haren op ons hoofd. De Heere weet precies, de haren op mijn hoofd zijn geteld, zegt de Bijbel. Dus de Heere God weet hoeveel haren ik op mijn hoofd had deze morgen. En hoeveel ik er vandaag dus verloren heb. Dat geeft wel iets aan hoe gedetailleerd de Heere God op de hoogte is en betrokken is op mijn leven. De Heere God weet dat precies. Als hij weet, de haren op mijn hoofd. U begrijpt, dat voorbeeld wordt genomen in de schrift om te geven. Ja, ik bedoel, we verliezen de hele dag door haren. Ik bedoel, waar hebben we het over? Over zouden wij zoiets onbenulligs over de haren op je hoofd zijn geteld. En dan weet de Heere dus ook dat ik er waarschijnlijk nu een aantal minder heb. En toch zegt de Bijbel, ja, al uw haren op uw hoofd zeggen, en de Heere God weet daarvan. Om te zeggen, om duidelijk te maken, de boodschap is, de Heere God is tot in het kleinste detail van jouw leven betrokken. Hij kent je door en door en hij weet het kleinste onderdeeltje van je leven, ja, zelfs die ene haar die je verliest, daar weet hij van. Dat wil het duidelijk maken en zo is dat ook met betrekking tot zijn plan, dat raakt heel ons leven. De Heere God heeft een op maat gemaakt plan voor jou en voor mijn leven. Wat geweldig om dat te mogen weten. Nu is de vraag natuurlijk, met dat we dat hebben gezegd, hoe kan ik Gods wil voor mijn leven ontdekken? Dat is een uitermate belangrijke vraag. Hoe kan ik Gods wil, Gods plan voor mijn leven ontdekken? Hoe weet ik op de kruispunten van het leven welke weg ik moet nemen, zodat ik nog steeds in de voetsporen van mijn heiland ga, naar zijn plan en doel met mijn leven? Nu, daarvoor is de tekst die wij zojuist gelezen hebben natuurlijk uitermate belangrijk. Ik hoop dat u nog in de buurt bent van Efeze 5. Want Efeze 5, vers 17 zegt. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. Begrijp wat de wil van de Heere is. Tracht te verstaan wat de wil van de Heere is. En onmiddellijk daarna word niet dronken van wijn, waarin bandeloosheid is of losbandigheid is, maar word vervuld met de Heilige Geest. Het verstaan van de wil van God voor ons leven, begrijp wat de wil van God is, wordt hier gekoppeld aan het kennen, of het kennen van Gods wil wordt hier gekoppeld aan het vervuld worden met de Heilige Geest. Nou, daar hebben we eerder met elkaar over gesproken. Het betekent dat iemand zich compleet heeft uitgeleverd en overgegeven aan de Heere. Ja, dat we onder invloed leven van de Heilige Geest van God. Zoals alcohol iemand compleet beheerst en zijn spreken en zijn wandel en zijn gewoon. Zelfs zijn mimiek, en zijn ogen en zijn woordkeuze. Alles wordt bepaald door alcohol. Nou zegt de Heere, kom niet onder invloed van die macht van alcohol. Want dat leidt tot bandeloosheid. Maar wordt vervuld, met andere woorden, laat je niet vervuld worden met alcohol. Maar laat je wordt vol met, onder invloed van, de Heilige Geest van God. Dus het wil. En dat maakt, als je onder invloed van de geest leeft, dat je gevoelig wordt, een antenne krijgt voor de wil van God voor je leven. Dus je ziet daar hier in de tekst heel duidelijk die link, vervulling en het verstaan van de wil van God, dat hoort bij elkaar. Natuurlijk, de vervulling met de Heilige Geest, onder invloed van de Heere leven, dat betekent dat je in gemeenschap met hem leeft. Dat je in relatie met hem leeft. Dat je gebogen hebt voor zijn woord. Diezelfde koppeling lees je ook in Romeinen 12 vers 1 en 2. Als je nog eventjes met mij terugbladert naar Romeinen. Romeinen hoofdstuk 12 vers 1 en 2. Daar zie je eigenlijk in vers 1 ook die oproep tot volkomen overgave. Volkomen overgave aan de wil van of aan God. Er wordt hier gesproken over dat je je lichaam aan God wijdt als een levend offer, brandoffer. Iets wat volledig verteerd wordt. En voor dat brandoffer is het enige offer van de 5 oud-testamentische offers. Die in zijn geheel verteerd werd. Er was niets voor de priester, er was niets voor de offeraar. Maar het werd in zijn geheel verteerd op het altaar. En zo zegt de Heer nu, nadat je deel gekregen hebt aan de ontfermingen, de barmhartigheden van God, je levert jezelf compleet over. Hetzelfde eigenlijk als we in Efeze 5 vers 18 hebben gelezen. Er staat hier dus een redelijke eredienst of godsdienst, dat is niet te veel gevraagd. De Heere God mag dat vragen, deze volkomen overgave. Het is een redelijke godsdienst. En dan staat er, en wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw denken, namelijk, kom ik zo op terug, door de positieve input van het woord van God in je gedachtenleven. En dan staat er om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Hier zie je opnieuw diezelfde koppeling, dat overgave aan de Heere God leidt tot het verstaan van de wil van God voor je leven. Nou, dit is een hele belangrijke les die we nu leren. Want dit betekent, nou laat ik allereerst dit zeggen. Ik heb in mijn werk, bijna 28 jaar nu, als dienaar van het woord, 26 jaar als gemeentepredikant, heel wat mensen gezien die in een soort van geestelijke knoop terecht zijn gekomen, omdat zij niet wisten of iets de wil van God voor hun leven was. En daardoor durfden ze geen stap te nemen. En liepen ze eigenlijk vast, kwamen ze knel te zitten. En ik persoonlijk ben de mening toegedaan, op grond van deze enkele schriftgedeelte, dat iemand die zich werkelijk heeft uitgeleverd aan de Heere Jezus Christus, mag leven in het vertrouwen op Gods leiding. De vraag is natuurlijk wel, heb je jezelf werkelijk aan de Heere uitgeleverd? Die redelijke godsdienst waarover gesproken wordt. Heb je jezelf op het altaar gelegd? Leef je onder invloed van de Heilige Geest van God? Leef je in gemeenschap met de Heere? En zo ja, leef maar. Neem maar een beslissing. Betrek de Heere God erbij. Natuurlijk betrek de Heere God erbij. Leg het aan de Heere voor. Neem een beslissing in vertrouwen op zijn leiding. Ik meen dat het Jeremia 33 is. Nee, het is niet Jeremia 33. De tekst ontschiet me even. Maar er staat in de profeet, wanneer gij links of wanneer gij rechts zou willen gaan, zullen uw oren achter u het woord horen, dit is de weg, wandel daarop. Met andere woorden, wanneer jij naar God wil eren, wanneer jij hem wil behagen, naar zijn woord en wil leven, je hebt je overgegeven. Ik zou zeggen, ja, relax man, hè? Ontspan je. De Heer is een hemelse vader. Hij stuurt je geen doodlopende weg op. En als hij dat wel laat gebeuren, dan heeft hij daar een bedoeling mee in je leven. Maar hij zal je leiden. Maar de voorwaarde is wel, heb jij je leven aan hem overgegeven? En wanneer je leven aan hem hebt overgegeven, leid je maar. En wanneer je een verkeerde weg op dreigt te gaan, zullen je oren achter je het woord horen, dit is de weg, wandel daarop. Wanneer je links of rechts zou willen gaan. Verontschuldiging dat ik de tekst niet eventjes bij de hand heb. Maar dat kunt u met een concordantie zelf ook eenvoudig opzoeken. Goed, dus dit is een eerste, allerbelangrijkste stap. De Heere God heeft een plan met ons leven. Het is op maat gemaakt, past bij jou, past bij mij, bij ons persoonlijk. En dat plan beoogt de Heere God zijn eer en zijn heerlijkheid. De voorwaarde voor het verstaan, het begrijpen van Gods wil voor ons leven, is dat wij ons geheel en al aan hem hebben overgegeven. Daarbij speelt het woord van God een cruciale rol. Daarbij vervult het woord van God een cruciale rol. Jullie kennen waarschijnlijk allemaal wel die tekst in Psalm 119, vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En daar leren wij dat de Heer, het woord van God allereerst een lamp is. Een lam. En dan moet je niet denken. Ze hadden toen niet van die schijnwerpers vroeger. En met een paar batterijen erin. Dat, weet je wat voor. Dat was waarschijnlijk een lam. Die ook aan de voet werd vastgemaakt. Met een riem. En je kon voldoende. Je kon iedere keer een stap zetten. Je kon iedere keer een stap zetten. En voor die volgende. Je kreeg voldoende licht om een stap te zetten. Dus het is eigenlijk net zoals met je auto. Je kunt lekker met een gangetje van 100 of 120 over de weg. En je krijgt iedere keer voldoende licht om te kunnen blijven voorgaan. Je hoeft niet te stagneren, want dat licht dat gaat met je mee. Maar je ziet niet kilometers en kilometers ver weg. Nee, je hebt dat licht ontvang je wat je nodig hebt om in beweging te blijven. Om een volgende stap te kunnen zetten. Nou, uw woord is een lamp voor mijn voeten en er ligt op mijn pad. Dus dat woord geeft voldoende licht om iedere keer een volgende stap te kunnen zetten in je leven. Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad en daar wordt gewoon je levensweg mee bedoeld. Zodat je niet stagneert in het leven. Nu, daarbij is het heel belangrijk. Om bekend te zijn met de stem van de goede herder. De stem van de goede herder. Als jullie even Johannes 10 opzoeken. Johannes 10. Een prachtig gedeelte over de Heer Jezus Christus. Die als de goede herder zijn leven aflegt voor zijn schapen. Hij zegt, niemand ontneemt het mij, maar ik leg het uit mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht het weder te nemen. Prachtig gedeelte ook over het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. Maar in Johannes 10 vers 3, daar lezen wij. De schapen horen zijn stem. De schapen horen zijn stem. En in vers 4 lees je. Zij volgen omdat zij zijn stem kennen. Zie je dat? Er is vertrouwdheid met de stem van de goede herder. En ook vers 14. De goede herder wordt door zijn schapen gekend. Er wordt ook over valse herders gesproken. Hier die indringen. En dit gedeelte vertelt ons. Dat we voor het verstaan van Gods wil voor ons leven. Vertrouwd moeten zijn met de stem van de goede herder. Een van de redenen dat er onder veel kerkmensen bekeerlingen worden gemaakt voor mormonen, voor Jehovah's getuigen, voor allerlei sectarische groepen, is omdat vele schapen niet vertrouwd zijn met de stem van de goede herder. En daarom herkennen zij een indringer, een valse herder. Een wolf in schaapskleren herkennen ze niet. En zijn makkelijk te verleiden. Als je aan mij vraagt, hoe kan het? Dat mensen die jaar op jaar naar de kerk gaan. En dan uiteindelijk, zeg maar, in een of andere vreemde secte terechtkomen. Dat is alleen maar daaruit te verklaren dat ze de stem van de goede herder niet kennen. En niet vertrouwd zijn met de stem van de goede herder. Want er staat hier juist in de gelijkenis van de goede herder. En ook de toepassing daarvan naar de Heer Jezus toe. Dat het vertrouwd zijn met de stem van de goede herder. Ons juist veiligheid geeft en op het rechte pad houdt. En zorgt dat we in grazige weiden komen. En dit onderstreept natuurlijk het belang om vertrouwd te zijn met de stem van de goede herder in zijn woord. De stem van de goede herder in zijn woord. En ik wil daar vanavond dan voornamelijk op in of focussen. Want de testcase voor het verstaan van de wil van God is een volkomen overgave aan de wil van God zoals deze in de schrift is geopenbaard. Ik kan niet van de Heere God verwachten dat hij mij op de kruispunten van het leven zijn wil duidelijk maakt als ik zijn geopenbaarde wil voor mijn leven niet doe. Als de Heere je in de prediking of in een bijbelstudie of door in je persoonlijk leven met de Heere alle aantal keer ergens op gewezen hebt. Je hebt het gehoord. Je moet er eigenlijk wat mee, maar je doet het niet. Dat zijn geopenbaarde wil in zijn woord. Maar je doet het niet. Waarom zou de Heere zijn verborgen wil voor jouw leven openbaren? Op de kruispunten van het leven. Wanneer hij geen enkele garantie heeft dat je zijn wil doet. Je doet zijn geopenbaarde wil al niet. Dat zou een van de redenen kunnen zijn dat het niet duidelijk voor je is. Omdat de Heere een voorwaarde voor het verstaan van Gods wil is dat je vertrouwd bent met de stem van de goede herder in zijn woord. En dat je naar dat woord leeft. Dat je gehoorzaam bent daaraan. Het is zo belangrijk dat we echt buigen voor het spreken van de Heere in de Heilige Schrift. We moeten leren om gehoorzaam te worden aan het woord van God, ook als het niet goed voelt. Ook als het niet juist voelt. Heeft u hem? Ik ga hem nog een keer zeggen. We moeten leren om gehoorzaam te worden aan het woord, ook als het niet goed voelt. Ook al het botst, zeg maar. Onze oude natuur staat namelijk niet te trappelen van ongeduld om de wil van God te doen. Zo van, hoera, hij gaat de wil van God doen. Nou, hij is gehoorzaam. Integendeel, onze oude natuur bedient zich van negatieve emoties, negatieve gevoelens, gevoelens van onbehagen, om ons te weerhouden van de geloofsgehoorzaamheid aan het woord van God. Dus het is uitermate belangrijk nogmaals om niet je gevoel en je emoties tot norm te nemen. Ik zou zelfs zo ver willen gaan dat ook een rustig gevoel, vrede zeg maar, niet de norm is. Op zich kan dat ergens in het traject een rol spelen, vrede in je hart. Maar nogmaals, er kan ook een schijnvrede zijn. Ik heb het bij het bed gestaan van een godlogenaar. De avond van zijn sterven. En ik heb hem zo op de Heere gewezen. En hij heeft het afgewezen. Hij zegt, ik heb vrede, ik heb rust, ga weg. Schijnvrede was dat. Hij is met schijnvrede de eeuwigheid ingegaan. En dus dat is nooit, jouw gevoel of jouw emoties, kan nooit de norm zijn. De geloofsgehoorzaamheid aan het woord en de wil van God botst frontaal met de zichzelf autonoom wanende mens. Frontaal. En het bewustwordingsproces van dit in ons alle aanwezige mechanisme is een belangrijke stap op weg naar de hoogste aanbidding van de Allerhoogste. Dus voor het verstaan van de wil van God is de vertrouwdheid met de stem van de goede herder allerbelangrijkst. En het doel van zijn geopenbaarde wil speelt daar een cruciale rol. Nu hebben we voor onze christelijke levenswandel de navolging van de Heer Jezus Christus. Alles ontvangen wat de Heer aan ons kwijt wil. Alle instructies. Alles wat we nodig hebben om hier in het ondermaanse tot eer en verheerlijking van de Heere God te kunnen leven. De Heere God heeft zich in zijn woord, de schrift, compleet uitgesproken. Er markeert niets aan als je met mij wil opzoeken 2 Timotheüs 3. Dan lees je dat de Heer ons een volkomen uitrusting heeft gegeven. Dat wil zeggen, alles wat we nodig hebben om de toppen van het leven te kunnen beklimmen. om in de diepste dalen te kunnen afdalen. Alles en alles wat daartussen ligt. We lezen in 2 Timotheüs 3 vers 16. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk. Dat betekent ook elk goed werk wat Gods plan voor ons leven betreft. Tot elk goed werk volkomen toegerust. God heeft ons het woord gegeven. Opdat wij toegerust, sterker nog volkomen toegerust zouden zijn. Er ontbreekt niets aan deze uitrusting. Het is een welbeproefde, tot in de puntjes verzorgde uitrusting. In alles wat we nodig hebben om de goede wil van God voor ons leven te doen, heeft de Heere voorzien in zijn woord. Zijn woord is daarbij de belangrijkste norm. Hou vast. Elk schriftwoord rust ons toe. Er wordt hier gesproken dat het nuttig is om te onderrichten of te onderwijzen. Daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden. Dat woord onderrichten of onderwijzen, dat betekent dat het woord van God ons leert wat de wil van God is. Het woordje weerleggen leert ons dat het dwaaleringen bestrijdt, tegenspreekt. Ons daaraan ontdekt. Het laat ons zien wat kwaad is. Het verbetert. De kern van dat woord is dat het ons weer op het goede spoor brengt. Ben je van het spoor af, dan brengt het je weer terug op het spoor. En ook dat laatste woord, het voedt ons op. Dat betekent zoveel als disciplineren, opvoeden, disciplineren, om goede werken te doen, om te leven naar Gods gerechtigheid. Het woord is dus een volkomen toerusting, complete uitrusting voor de gelovigen in Christus om zijn wil te doen tijdens onze levensreis op aarde. Daarbij speelt, zoals gezegd, het woord van God een centrale rol. En wat dat betreft zou ik u kunnen aanraden om een keer Psalm 119 in zijn geheel te lezen. Van de 179 versen van de 119e Psalm. Bijna al deze teksten gaan over het woord. Er worden over verordeningen gesproken, over de wet gesproken en over het woord gesproken. Maar in feite zijn dat allemaal verschillende termen voor dezelfde waarheid, namelijk dat het woord ons leidt, het woord ons advies geeft, het woord ons bewaart. Waarmede zal de jongeling zijn padrein bewaren? Als hij dat houdt naar uw woord. Dus het woord speelt daarin een uitermate belangrijke rol. Het woord is de enige zekere factor die wij hebben om het onbekende te kennen. Dat is de wil van God voor ons leven. Kijk, wanneer je in de wiskunde, wanneer je x hebt en je weet niet wat x is, kun je achter daarachter komen wat x is, als je weet dat 3 keer x 6 is. Ik weet niet wat x is, maar als ik weet dat 3 keer x 6 is, dan weet ik ook wat onbekende x is. Namelijk 2. En zo is dat eigenlijk ook. Als ik niet de wil van God voor mijn leven ken in mijn specifieke situatie. Maar ik weet wel wat Gods geopenbaarde wil is. Dan helpt mij dat om het onbekende voor mijn leven te ontdekken. Daarbij is het belangrijk dat mijn hele denken diepgaand beïnvloed wordt door Gods gedachten, zoals die zijn opgetekend in de Bijbel. Feitelijk moet ik gaan denken naar Gods gedachten. Feitelijk moeten Gods geopenbaarde gedachten in de Bijbel, daar moet ik zo vertrouwd mee worden. Ik moet zo in dat woord wonen. En dat woord moet zo in mij wonen. Ja, Colossenzen 3, vers 16. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Zodat je gaat denken, je gaat anders denken. Doordat het woord van God zo in je woont dat je, zeg maar, op het spoor van het woord denkt. Het patroon van het woord. Waardoor je in de praktijk van het dagelijks leven, de kruispunten van het dagelijks leven, de stem van de goede herder verstaat, omdat je die stem herkent vanuit het woord. En omdat je ook weet wat naar het woord en wat niet naar het woord, of wat naar Gods wil en niet naar Gods wil is voor je leven. Het kan niet voldoende benadrukt worden. Het belang om in het woord te leven. Afgelopen zaterdag stond er in het RD een prachtig interview met Packer. Ze noemen hem wel de laatste, twee pagina's groot, ik meen pagina 19, interview met hem. Ze noemen hem wel de laatste van de Puritein. Hij heeft een geweldig boek geschreven, God leren kennen, Knowing God, en groeien in Christus. Een aantal geweldige boeken, ook op de Nederlandse markt verschenen. En hij zegt dat hij is nu 86 jaar oud, elk jaar één keer de hele Bijbel doorleest. Hij begint elke ochtend, leest hij vier hoofdstukken. Vier hoofdstukken. Leest hij de hele Bijbel door. En daarmee legt hij voor mij ook bloot, daarmee laat hij zien, hoe is het mogelijk dat iemand op zijn leeftijd nog zo'n onderscheidingsvermogen heeft. En zo scherp is in geestelijke dingen. En hoe is het mogelijk dat een man, zo'n kwetsbare man, zo'n enorme bediening kan hebben? Ja, dat is maar uit één ding verklaarbaar, namelijk zijn vertrouwelijke omgang met de Heer en zijn leven in het woord van God. Dus ik hoop van harte dat het onderwerp van deze avond, het verstaan van de wil van God voor ons leven, het verstaan van Gods plan voor ons leven, daarin speelt het woord van God een cruciale rol. Het is de enige zekere factor in het verstaan van Gods wil voor mijn leven. Psalm 119 vers 130 zegt, het openen van uw woorden verspreidt licht, het geeft de onverstandige inzicht. Geweldig, het geeft de onverstandige inzicht. Als u even, eens kijken. Ja. Er is een goed en ook een foute omgang. Er is een juist gebruik en een niet juist gebruik van het woord van God. Er zijn mensen die het woord van God gebruiken bijna als een soort van magisch boek. Ik moet de wil van God kennen in een bepaalde zaak. Kijk, over heel veel dingen heeft de Heer er niets gezegd. Wat voor huis? Moet ik dit huis kopen? Moet ik deze vrouw trouwen? Moet ik een auto kopen? Of er zijn allerlei beslissingen in het leven. Wat voor school moet je kinderen laten gaan? Er zijn allerlei beslissingen die een mens genomen moet nemen. En dan zijn er mensen die, zeg maar, een soort van zo bladeren in de Bijbel en dan hier is, kijk, klopt dit? Zou de Heere God, nou nee, dit is niet duidelijk. En die doen ze eens eventjes en dan zo. Ze gebruiken de Bijbel als een magisch boek. En die mensen komen ook vaak bedrogen uit, want zo werkt dat niet. Jullie kennen allemaal dat flauw voorbeeldje van diegene die dat deed. En die zegt, ik zoek de wil van God. We lezen hier, staat heen, hij ging heen en verhing zich. Dat is van Judas. Ja, nee, dat kan niet kloppen. Dat is niet voor mij. Nou, dan moeten we een andere tekst zoeken. En dan staat er, ga heen, doet gij evenzo. Ik bedoel, dat is natuurlijk, dat is gruwelijk. Dan gebruik je de Bijbel als een soort van magisch boek. Zo is het niet bedoeld. Zo is het niet bedoeld. Maar het is wel bedoeld om leiding te geven.
Ik weet van een predikant in een kerk waar ze op een gegeven moment homoseksuelen tot het ambt toelieten. En dat was voor hem, hij diende jaren in die kerk. Hij had zijn ziel ook al vele jaren getergd, maar dat was voor hem het breekpunt. Maar toen was voor hem de vraag, hoe ga ik nu deze mijn kerk verlaten? Doe ik dat met tamtam of doe ik dat in stilte? En hij heeft de Heere daarvoor gebeden en gebeden en gebeden. Heere, ook wijst u mij de weg die ik moet gaan, maar ook hoe moet ik dit doen? En de Heer heeft zo duidelijk tot hem gesproken door die tekst waar staat in, ik meen dat het Matthäus 1 is, waar de Heer, waar Jozef zegt dat hij van plan was in stilte van haar te scheiden. En die tekst, dat hij in stilte van haar wilde scheiden, dat was voor hem op een bepaald moment in goud gedrukt. Alsof de Heere God zo tegen hem sprak en zei, dienstknecht, in stilte. Geen tamtam. In stilte. En zo heeft hij het gedaan. 2 jaar geleden, iets langer, kwam er een moment in mijn eigen leven dat ik door omstandigheden, doordat de Heer deuren voor mij opende om op veel andere plaatsen het evangelie te verkondigen, dat ik een keuze moest maken van of je dient de gemeente waar je nu al 14 jaar staat, of je slaat een nieuwe weg in. Heer, wat is uw wil voor mijn leven? Wat is uw plan voor mijn leven? Nou, ik heb daarover gesproken met een paar geestelijke leiders. De Bijbel zegt, vele raadgevers maken een wijs besluit. Als je de wil van God voor je leven zoekt, oprecht wilt kennen, dan kunnen raadgevers daarbij een belangrijke rol vervullen. Geen mensen die je naar de mond praten, maar mensen die onafhankelijk kunnen denken, die een leven met de Heere hebben, Die geen zoete broodjes bakken, om het zo te zeggen, maar die jou echt kunnen adviseren. En nou, zo ben ik, heb mij weggezocht. En toen zei ik op een gegeven moment, Heer, maar dan wil ik toch nog graag dat u door uw woord ook een tekst geeft, waardoor ik weet dat ik afscheid mag nemen van mijn gemeente en deze nieuwe weg op mag gaan. En toen, ik heb een aantal keer gelezen, gezocht ook, totdat ik op een gegeven ogenblik voor mijn bureau opstond, om, ik geloof dat mijn vrouw riep, voor de koffie. En op datzelfde moment viel mijn oog op een tekst in 2 Korinthe 2 vers 14. Ik zal het u even voorlezen. 2 Korinthe 2 vers 14. Waar Paulus schrijft in vers 13, maar ik nam afscheid van hen en vertrok naar Macedonië. En dan staat er, en God zij dank die ons in Christus altijd doet triomferen en door ons de geur van zijn kennis op iedere plaats. Als u een statenvertaling heeft, staat er waarschijnlijk alle plaats, aan alle plaatsen, openbaar maakt. Vers 13, afscheid nemen. En dan staat daar, op iedere plaats of aan alle plaatsen. En dat was voor mij niet meer één plaats, maar vele plaatsen. En dit was voor mij, dat sprong zo vanuit de schrift regelrecht in mijn hart. En ik heb op dat moment gezegd, dank u wel, Heere. En mijn vrouw nog een keer roepen, Maarten, ik heb de koffie klaar. Laat het niet koud worden. Maar ik zei, dank u wel, Heere, dat u me bevestigd heeft door uw woord. Nou, als je dat in zijn context gaat lezen, gaat het natuurlijk over Paulus en die afscheid genomen heeft en alles wat hij gedaan heeft. Maar het is een tekstgedeelte wat de Heere God in mijn leven gebruikt heeft om mij zekerheid te geven
En ik heb dat eigenlijk op alle kruispunten in mijn leven ervaren, dat de Heer door een woord tot me wilde spreken. Door een directe openbaring vanuit de schrift. Dus het woord van God is van uitermate groot belang in het verstaan van de wil van God voor ons leven. De vertrouwdheid met de stem van de goede herder in de schrift. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, schrijft Paulus in Colossense 3 vers 16. En een derde punt zou ik het gebed, als derde punt zou ik het gebed willen noemen. Het gebed. Ik zal u een drietal teksten noemen. Filippenzen 4 vers 6. Jacobus 1 vers 5. En Spreuken 3 vers 5 en 6. Filippenzen 4 vers 6. Jacobus 1 vers 5. En Spreuken 3 vers 5 en 6. Nou, die spreukentekst, Spreuken 3 vers 5 en 6. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart. Dat is die overgave. En dan staat er, steun op je eigen inzicht niet. Stel op jezelf, vertrouw niet op je eigen gevoelens en op je eigen inzichten. Maar dan staat er, ken hem in al uw wegen. Ken hem in al uw wegen. Dat betekent dat je God betrekt bij alles wat je doet. Nou, lees de geschiedenis van Israël. Als het fout gaat bij Israël, hebben ze dikwijls niet eerst met de Heere overleg. Hebben ze niet eerst het aangezicht van de Heere gezocht. Dan vertrouwen ze op eigen inzicht en vertrouwen ze op eigen kracht. Iedere keer wanneer ze de Heere raadplegen, wanneer ze de Heere betrekken, kennen hem in al uw wegen, dan geeft God leiding. Dus ook het gebed is van groot belang in het verstaan van Gods wil. Betrek de Heere erbij, want daarmee zeg je, Heere, ik weet het niet. Ik ben afhankelijk van u. Ik vertrouw op u. Jullie kennen allemaal die gelijkenis van die onrechtvaardige rechter of die stormlopende weduwe, die vrouw die uit huis gaat en zegt tegen die rechter, verschaf mij recht tegenover mijn tegenpartij. Dat is een gelijkenis die de Heere Jezus vertelt met het oog daarop dat we altijd moeten bidden en niet verslappen. En dan vertelt de Heere Jezus van die vrouw die geen recht heeft en ze gaat naar de rechter, verschaf mij recht tegenover mijn tegenpartij. En die rechter denkt aan jou geen eer te behalen, geen cent te verdienen, weg. En de vrouw laat zich niet ontmoedigen, gaat terug de volgende dag, klopt op zijn deur, verschaft me recht tegenover mijn tegenpartij en die rechter wil niet van hem horen. De tekst maakt in ieder geval duidelijk dat ze aanhoudend bij die rechter komt. Aanhoudend, ze laat zich niet afpoeieren. Ook luistert hij niet naar, ook al doet hij de deur niet open, ze blijft komen. En dan zegt de Heer Jezus, nadat hij gezegd heeft, let u op, ik vertel je gelijkenis met het oog daarop dat je altijd moet bidden en niet verslappen. En dan vertelt de Heer Jezus de gelijkenis en dan vertelt hij de slotzin, zegt hij, als de Zoon des Mensen komt, zal hij dan het geloof vinden op aarde. Dat wil zeggen, het geloof, dat aanhoudende, dat geloof wat niet van geen wijken wil weten, zegt de Heer, bij u moet ik zijn. Bij u moet ik zijn. Wilt u licht geven? Wilt u duidelijkheid geven? Wilt u mij recht verschaffen? Dus ken hem in al uw wegen. Betrek de Heere God bij alles wat je doet. Als je ook nog even Jacobus leest. Wat was het ook weer? Jacobus hoofdstuk 1 vers 5. Hebreeën Jacobus. Jacobus 1 vers 5. Prachtige tekst. Als iemand van u in wijsheid tekort schiet, laat hij die dan vragen aan God. Die aan ieder overvloedig geeft en geven wij te maken, ze zal hem gegeven worden. Nou, dit is een geweldige belofte natuurlijk. Als het je in wijsheid tekort schiet, het ontbreekt je wijsheid, een inzicht. Wijsheid, wat moet ik nu doen in deze gelegenheid? Bid God. Vraag God erom. Betrek hem erbij in je leven. Ook Filippenzen nog even. Filippenzen 4. Filippenzen 4 vers 6. Filippenzen 4 vers 6. Wees er geen ding bezorgd.
Maar laat uw verlangens in alles door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Dat is een geweldige oproep ook om de Heere te betrekken. Ken hem in al uw wegen. Betrek hem erbij. Nou, daarbij kunnen ook de omstandigheden een rol spelen. In mijn situatie, om het maar dicht bij huis te houden, waren de omstandigheden dat ik al 14 jaar in één gemeente stond. En dat ik dat er open deuren waren om ook elders het evangelie te verkondigen. En dat ik daarin een keuze moest gaan maken. Maar de omstandigheden leken mij in een bepaalde richting te wijzen. En daarom dat ik gepraat heb met mensen van, wat denken jullie ervan? En wat zijn, maar die omstandigheden, dat hoeft niet zo te zijn. Het is niet zo dat de omstandigheden leidend zijn. Maar in het geheel spelen omstandigheden wel een rol. En moeten we ook kijken naar die omstandigheden. Daarbij raadgevers, dat heb ik zojuist al genoemd. De raadgevers in je omgeving. Mensen die je goed kennen. Die geen zoete broodjes bakken, die niet met stroop smeren, maar die onafhankelijk durven denken, onafhankelijk een mening durven hebben, die niet bang zijn om jouw vriendschap te verliezen, maar die gewoon als een dienstknecht van de Heren, een dienstmaagd van de Heren, je durven te zeggen wat hun inzicht is, wat hun visie is, op jouw leven op dat moment en wat mogelijk een weg voor jou zou kunnen zijn. Vele raadgevers maken een wijs besluit. Dat is een tekst die in mijn herinnering 3 keer in de spreuken voorkomt. 3 keer. Maar er staat ook, in diezelfde spreuk staat ook, dat vele raadgevers verwarring geven. Nogmaals, raadgevers spelen een rol. Kunnen we van dienst zijn, maar het kan ook verwarring geven. Dus je moet niet aan te veel mensen dat gaan vragen. Want de een zegt dit en de ander zegt dat, en dan weet je het helemaal niet meer. De belangrijkste en de enige zekere houvast die je hebt, dat is het woord van God. Ik had zojuist even over een verkeerd gebruik van het woord van God. En dan wil ik nog iets noemen wat we toch best wel veel zien gebeuren, is dat mensen een vlies uitspreiden. En waaraan denken we dan? Als ik over een vlies uitspreiden? Aan Gideon denken we dan. En dan zeggen we, ja, kijk, ik weet niet of het de wil van God is, dus ik vraag een teken van de Heere God. En de Heere God had tegen Gideon gezegd, Gideon, ik wil dat jij de Midianieten gaat verslaan, ik ben met je. En de Heere heeft hem keer op keer bevestigd. En uiteindelijk is hij zo onzeker dat hij dan een vliesje uitspreidt. De ene keer is het nat en dan nog een keer, nog weer een teken, de volgende keer is het droog. Geen dauw, wel dauw. En dan zeggen mensen, ja kijk, Gideon deed dat ook, dus mogen wij dat ook doen. Maar ik denk dat wat Gideon deed, dat een teken van ongeloof is geweest. De Heere God had hem 3 keer, 4 keer gezegd, lees de geschiedenis in de Richteren er maar op na, dat hij het zou doen. Dat hij de Midianieten zou verslaan. Het feit dat de Heere God hem in zijn genade tegemoet is gekomen en hem deze bevestiging heeft gegeven, dat zegt alles van de trouw van de Heere God en Gods genade. Maar Gideon had het bij de eerste keer kunnen weten. Ik zal de Midianieten verslaan. Want de Heer heeft het gezegd. Dus een vlies uitspreiden, een teken vragen en dat baseren op zeg maar het vlies van Gideon, dat zou ik je eigenlijk niet willen adviseren. Ik zou je willen adviseren je groot mogelijke vertrouwdheid met de stem van de goede herder in het woord. En dan leidt de Heer je. Er zit hier iemand voor je die uit ervaring kan zeggen, de Heer heeft me nog nooit teleurgesteld. De Heer heeft me nog nooit teleurgesteld.
Hij heeft altijd leiding gegeven. En altijd zeg ik achteraf dat ik toch niet meer vertrouwd heb. Hoe is het toch mogelijk? We zijn zo hardleers wat dat betreft. Maar de Heer is een hemelse vader. Hij stuurt je geen doodlopende weg op. Hij stuurt je een weg op en hij gaat je daarin voor. En wanneer jij, zoals we gelezen hebben in Efeze 5 en Romeinen 12. En ook Spreuken 3, waar staat vertrouw op de Heer met uw ganse hart. Dat wil zeggen ook niets meer van jezelf verwachten, maar alles van de Heer verwachten. Steun op je eigen inzicht niet. Ook daar zie je die volkomen overgave. Dan mag je leven in het vertrouwen op Gods leiding. Dus dat staat voorop. Ontspan je maar. Heb jij je leven overgegeven? Leef maar in vertrouwen dat hij je leidt. Wanneer je links of rechts zou willen gaan, zullen uw oren achter u het woord horen. Dit is de weg, wandel daarop. Daarbij is de enige zekere factor in het verstaan van Gods leiding zijn woord. En om ook naar de Heere duidelijk te maken dat je alles van hem verwacht en niet van jezelf, zoek je zijn aangezicht. Ken je hem in al je wegen en dan zal hij je paden recht maken. Omstandigheden kunnen daar ook een rol in spelen. Raadgevers kunnen daar een rol in spelen. Vrede in je hart kan ook een rol spelen. Allemaal zeker. Zijn dat dingen, zaken die in... Maar dit zijn de belangrijkste. Die volkomen overgave. Het woord van God. De vertrouwdheid met de stem van de goede herder. Zodat je niet misleid wordt. Lees Johannes 10. Daar gaat het over misleid worden. Verkeerd uitkomen. En God kennen in al je wegen. Goed. Dit is wat ik met jullie wilde delen.